Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Maar jij geleden.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 106 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En vandaag heeft voor Armenië, het land dat ik maar niet uit mijn hoofd krijg.
Ik wou net zeggen, want jij hebt de vorige aflevering al uitvoerig verteld over dat jij er vorige maand was. Gaf je ons al een tipje van de Armeense sluier. Gaan we het nou weer hebben over Armeense wijn en fruit en charras, navour en dolmas en bergen?
Nee, dat bespaar ik je. Daar ben ik ook wel een beetje uitgeluld over. We gaan nu hebben over de keiharde geopolitieke realiteit. Over gemaskerde soldaten, de Russische geheime dienst, begraafplaatsen. En waarin ik probeer een antwoord te vinden op de vragen waarom Armenië alleen stond tijdens die oorlog. En waarom Armeniërs geen vertrouwen hebben in Rusland. Eigenlijk hun bondgenoot.
Want toen jij daar was... Om toch een voorzetje te geven. Ja. Toen had je het idee dat je een soort Rusland light was, toch?
Nou, ik had wel het idee dat Rusland waakte over mij, een soort van, ja.
Moedertje of vadertje?
Moedertje.
Oké. Okay.
Dus dat. Maar goed, voordat we hierover gaan praten.
Ja.
Leuk. Een rondje nieuws. En waar kom jij mee aan na de Kalinka-klap?
Nou, ik kom met een ode aan de Hongaar. Maar ik heb iemand uitgenodigd om mij te helpen bij die ode aan de Hongaar.
Die naam verklappen we nog niet?
Nee, natuurlijk niet.
Oké. En ik combineer een boek met klassieke muziek.
En we hebben een mop van Joost, die hij vooraf heeft ingesproken, want hij is op pad voor de televisie. Mm-hmm. Hoe kan dat nou belangrijker zijn dan een bijdrage aan deze uitzending? Maar goed, hij heeft dus de bijdrage aangeleverd. 24 seconden, zo lang duurt de mop?
Ja, ongeveer.
Oké.
Okay. Vond hij nog een gaatje?
Ik ga alvast nadenken over of ik ga lachen.
Ja. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
En wat heel leuk is, is dat wij sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter @perestroikast of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook.
Ik ben Floris Akkerman.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestroikast.
We hebben bezoek, Floris.
Ja, ik zie het, Geert-Jan. Wat een eer, meneer Hammelburg zelf. Van waar deze komst over de rode loper naar deze studio?
Nou, Bernard besteedt deze week in zijn programma De Wereld aandacht aan de Hongaarse opstand. Mm-hmm. Deze week en volgende week tot aan 10 november, als ik het goed heb, 65 jaar geleden, dat die plaatsvond, 18 dagen lang in Hongarije. En hij vertelde over zijn herinneringen van vroeger, hoe hij die Hongaarse opstand en met name ook de nasleep heeft beleefd. De koppelingen aan het heden. En in BNR de Wereld heeft hij daar aandacht voor in een gesprek met Kati Piri. Maar toen dacht ik, die herinneringen van Bernard, ook plaatsend in de huidige context, die verdienen een breder publiek. En ja, dan zijn wij natuurlijk de uitgelezen partij
precies,
daarvoor.
Zo'n breed publiek. Dus maar, Bernard, kleine jongen was je toen, korte broek aan, voetbal op straat. Je was niet als journalist, aanstaande journalist in Boedapest.
Zeker niet, ik was 9 en ik woonde eigenlijk hier pal om de hoek bij BNR op de Vrijheidslaan. Mm-hmm. Dat is dus net over de Berlage brug van hieraf. Het is denk ik hier vandaan als je gaat lopen.
Een steenworp.
600 meter, zoiets. Dat was de Stalinlaan. Oorspronkelijk heette het de Amstellaan. En de Churchilllaan heette Noorder-Amstellaan. En de Rooseveltlaan heette Zuider-Amstellaan. Maar die zijn in 1946 omgedoopt om het Amsterdamse volk te herinneren aan de bevrijders uit de Tweede Wereldoorlog. En dat waren Stalin, Churchill en Roosevelt. Tot 1956, tot die opstand in Hongarije. En vooral de ingreep van de Sovjet-Unie op 4 november 1956... En toen sloegen bij een aantal mensen in Nederland en ook elders, denk ik, de stoppen door. En toen was dat idee van je kan toch zo'n straat niet meer laten noemen naar iemand die inmiddels was ontmaskerd als monster. En ook symbool stond voor deze invasie in een ander land.
Ja.
En toen is er op 5 november een voormalig communistisch raadslid, die inmiddels van het communisme was genezen, zal ik maar zeggen, op een laddertje geklommen en heeft bij ons, en dat heb ik dus gezien, die heeft toen over alle bordjes waar Stalinlaan stond 4 novemberlaan geplakt.
Mm-hmm. Ja, die foto die heb je aan ons
inderdaad. Nee, dit is wat daarna kwam. Dit gebeurde op 5 november.
Ja.
En vervolgens kwam op 7 november de gemeenteraad bijeen met een voorstel om de naam te veranderen. En op 15 november is daartoe besloten. En toen is de Stalinlaan omgedoopt in Vrijheidslaan. Daar heb ik een foto van meegebracht. Dan zie je dus... Ja. Iemand van, dat is gewoon een gemeente persoon.
Die ja, het is een beetje een zwiebertje beeld bijna.
Ja, een zwiebertje, ja,
lange regenjas, een beetje volgens mij nat geregend.
Toen liepen arbeiders nog in stofjassen, wat ze ook deden.
Ja, hij heeft in zijn rechterhand het bordje Stalinlaan. En terwijl hij dat heeft, hangt hij het bord Vrijheidslaan op.
Vrijheidslaan op, precies. Ja. Nou ja, en dat was dus een hele ingrijpende gebeurtenis. Het was überhaupt een heel ingrijpend jaar, want je had ook de Suezcrisis. Het is de oorlog om het Suezkanaal, waardoor we hier ook autoloze zondagen hadden.
Mm-hmm.
Iedereen denkt dat dat pas in 1973 voor het eerst was, maar dat is dus helemaal niet waar. En dat gebeurde allemaal tegelijk. En op zo'n klein jongetje maakte dat enorme indruk.
Ja.
Maar er zit nog een andere kant aan het verhaal, en daarom vind ik het zo relevant, dat je kunt zeggen, oké, dat is allemaal gebeurd. En nou ja, dat is een soort symbool. Joop den Uyl was in die tijd fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad. En die zei, het maakt natuurlijk geen moer uit, maar laten we maar wat doen. Hebben we het gevoel dat we tenminste iets doen.
Uh-huh.
Maar het naam veranderen van een straat in Amsterdam maakt geen indruk op het Kremlin. Maar er kwam toen een enorme vluchtelingenstroom. En die Hongaren waren, om het zomaar te zeggen, als vluchteling ontzettend populair. Dus die waren enorm welkom. Het was zelfs zo dat Juliana, de koningin Juliana, toen ergens aan de grens, ik weet niet meer waar, met een bosje bloemen is gaan staan om die mensen te verwelkomen. Maar de regering, dat was Drees, Partij van de Arbeid, die was mordicus tegen een immigrantenstroom. Want, was zijn argument, dat was slecht voor de cohesie in het binnenland.
Uh-huh.
Na de Tweede Wereldoorlog, in de tijd van de wederopbouw.
Wat er allemaal was gebeurd. En ja, dat was nog maar vlak voor die tijd, waren vluchtelingen uit Duitsland, Joden en andere politieke vluchtelingen, waren allemaal tegengehouden. En nu wilde hij dat eigenlijk weer. Uiteindelijk ging hij dan, zei hij, nou oké, dan 1000. En toen kwam kwamen de omringende landen in opstand. Die zeiden, dat kan je niet maken. En toen is hij uiteindelijk door de knieën gegaan voor 2500. Zoveel mochten erin. Maar, dat kon toen nog. Toen is hij naar de kerken gegaan met de pet rond om dat te laten betalen. Dus de Nederlandse religieuze gemeenschap heeft uiteindelijk de kosten op zich genomen. En het heeft de Nederlandse belastingbetaler geen cent gekost.
Uh-huh.
Ook dat was tekenend voor de tijd. Maar er zit allerlei symboliek in.
Ja, zeker.
In de eerste plaats, je kunt aan Orbán denken. Hoe kan die zo barbaars over vluchtelingen denken als die geschiedenis, dat weet hij ook van. Dus zijn eigen volk is elders ook netjes opgevangen toen het nodig was. Dus waarom doet hij zo raar tegen anderen? Er zit ook het argument in van Drees.
Het onderhandelen over.
Ja, en ook de samenhang van
vluchtelingen.
Vooral niet de eigen samenleving ondersteboven houden. Lees Orbáns definitie van de parallele samenleving. Eigenlijk hetzelfde. Dus vandaar dat ik het zo opmerkelijk vond. En ook belangrijk om er toch op die manier een beetje bij stil te staan.
Ja,
en
dat gesteggel met die vluchtelingen van toen zie je nu natuurlijk ook vanuit Den Haag. Over getallen,
precies,
cijfers.
Precies, maar de argumenten zijn hetzelfde. Denk aan de cohesie van de samenleving. Mag je het niet te veel overeind halen. Je moet het beperken, je moet quota afspreken. Die hele discussie komt dan steeds weer terug.
Maar wat jij ook zei over die vrij genereuze ontvangst in Nederland uiteindelijk door Juliana en door de mensen.
Ja.
Richting die Hongaarse vluchtelingen. Ik zat er even over na te denken toen je dat zei. Ik heb het beeld op mijn netvlies van München. Ik denk 2015 met Wier Schaffendas van Merkel. En dat de Syriërs daar aankwamen en toch vrij hartelijk werden ontvangen. Eigenlijk zie je dat niet heel vaak, dat beeld. Nee. Kan jij nog iets anders oproepen?
Nee, eigenlijk
niet. Dus het was uniek eigenlijk.
Ja, het was in die zin, ja, Nou ja, het was in afval heel bijzonder. En het was ook bijzonder, want dat herinner je dan wel, dat er werd thuis ook heel veel over gesproken en op school. Dus het werd onmiddellijk aangegrepen ook door in het onderwijs om te zeggen, dit is wat er aan de hand is. Er komen mensen uit een ander land omdat ze in moeilijkheden zijn. En die moeten wij verwelkomen. Dus die Hongaren waren echt heel populair als vluchtelingen.
Uh-huh. Weet je waar dat hem in zat?
Nou, het had ongetwijfeld te maken met schuldgevoel uit de Tweede Wereldoorlog. We hadden natuurlijk een beetje een lesje geleerd. Want ja, er waren vanaf tussen 33 en 38, dus vanaf de staatsgreep in Duitsland tot de Kristallnacht, zeg maar, heeft zich een periode afgespeeld. En op een bepaald moment gingen alle grenzen dicht voor Duitse vluchtelingen, Joodse vluchtelingen en politieke vluchtelingen. En dat waren er behoorlijk wat. Die konden er gewoon nergens meer in, ook Nederland niet. En daar was schuldgevoel over ontstaan. En terecht. En de mensen die er wel in mochten, is ook een interessant verhaal. Dus uiteindelijk is er een groep Joden toegelaten in Nederland. Maar dat moest worden betaald door de Joodse gemeenschap in Nederland. En niet door de belastingbetaler. En er werd een kamp voor ingericht. Eerst zou dat gebeuren in de buurt van, ik meen, waar woonde Wilhelmina? Ik geloof, die woonde ergens.
Soestdijk?
Nee, niet in Soestdijk. Ja. Maar goed, daar in de buurt. Ja. En daar in de buurt zou zo'n kamp komen. En dat heeft Wilhelmina toen tegengehouden. Not in my backyard.
Uh-huh. Okay.
Dus toen is er uiteindelijk een vluchtelingenkamp gebouwd in Drenthe. Dat heette, wat Westerbork werd. Dat was een opvangkamp voor Duitse Joden. Betaald door de Nederlands-Joodse gemeenschap.
Goh.
Ja, dus, en dat was allemaal maar heel kort geleden. Nou, daarna is dat, zoals je weet, een doorgangskamp geworden voor de transporten naar Auschwitz en Sobibor. En daarna, toen de oorlog voorbij was, is het nog een tijd lang een opvangkamp geworden voor Ambonezen heette dat toen.
Mm-hmm.
Noemen we nu
ja, Molukkers.
Molukkers, ja.
Ja.
Die hebben daar toen ook nog een hele tijd gezeten. Dus die geschiedenis staat bol van foute dingen. Ook bij die Molukkers was er van alles mis. Want Nederland had beloofd, maar kom nou maar hier. En wij zorgen dat jullie gebied, de Molukken, dat onafhankelijk wordt. Dat garanderen wij. En dat hebben we vervolgens niet gedaan. Dus die hebben we ook laten stikken. Dus er zat veel schuldgevoel in de Nederlandse gemeenschap, denk ik. Uh-huh. Op het moment dat die Hongaren kwamen. En die werden dus verwelkomd. Behalve door de regering, die had grote problemen.
En je hebt dat als 9-jarige Bernard dus beleefd, ervaren.
Ja, nou ja.
Op jouw manier.
Jawel, maar goed, ik kwam uit een Joods gezin. Allebei mijn ouders waren enige overlevenden. Dus dat onderwerp, dat leefde ook voor een klein jongetje al. Dat was onvermijdelijk. Dus het was misschien voor, denk ik nu, voor mijn ouders ook een beetje een herhalingstrauma, wat ze allemaal zagen gebeuren. Vandaar dat er zoveel over werd gepraat. En vandaar dat ik mijn ogen uitkeek toen echt letterlijk voor mijn neus, die foto die je daarnet liet zien, Floris. Die borden werden, eerst die plakkers eroverheen werden gedaan en daarna die borden werden veranderd. Dat heeft echt een verpletterende indruk gemaakt.
Mag ik nog één vraag stellen?
Dat mag.
Vanuit de huidige context, Bernard. En je bent buitenlands commentator bij BNR. Je volgt al heel lang internationale gebeurtenissen. En je bent in principe, ja, ik weet niet of dat woord altijd klopt, objectief. Je bent ook een mens, dus je hebt ook opvattingen. Maar je probeert er altijd neutraal en van meerdere kanten naar een situatie te kijken. Als je kijkt naar hoe Orbán zich nu opstelt met deze geschiedenis die we beschrijven van de Hongaarse opstand. Kan je daar ook boos om worden?
Ja, daar kan ik boos om worden, ja. Aan de andere kant, hij heeft enorme steun. Dus wat je zegt, van hoe pak je dit nu aan? Hè? Dat is de vraag in mijn hoofd.
Ja.
Natuurlijk ben ik boos. Maar ik ben boos ook op die enorme groep die op hem stemt. Zoals dat ook in andere landen gebeurt. Ik ben ook boos op 72% van de Amerikaanse Republikeinen die tot de huidige dag zegt dat Joe Biden de verkiezingen heeft gestolen. Dat soort dingen kun je boos om worden. Maar wat veel interessanter is, hoe komt het dat zo'n groep zo groot is? En dat is wat mij fascineert in Hongarije. Want de vraag die voor mij leeft is, een volk dat zelf dit soort dingen heeft meegemaakt, moet ik zal maar toch iets liberaler omgaan met alle mogelijke kwesties, zoals vluchtelingen en zoals persoonlijke vrijheid en ga zo maar door. Hoe kan het dat zo'n groot deel van het Hongaarse volk Orbán steunt? Dus dat is voor mij meer de vraag dan hoe verkeerd ik Orbán vind. Want daar is verder niet veel twijfel over. Daar hebben we allemaal moeite mee.
Dankjewel. Bernard Hammelburg voor een geschiedenis, les of ervaring eigenlijk, die we dan in de huidige context kunnen plaatsen. En dus in BNR De Wereld terug te luisteren via de BNR-app, de podcast, de aflevering met Katy Piri. En die gaat ook over verleden en heden, neem ik aan.
Ja, zij is daar geboren.
Ja.
Zij is Hongaars.
PvdA-Kamerlid, voormalig Europarlementariër.
Buitenlandwoordvoerder van de Partij van de Arbeid. Dus die is een regelmatige gast bij BNR en in de rest van de media. En zeker in BNR De Wereld als buitenlandprogramma. Maar nu gaat het echt specifiek daarover. En ook de vraag die jij stelt, hoe moeten we kijken naar Orbán?
Te luisteren op zender, maar ook in de podcast, toch?
Ja, dat zei ik net. Luister je wel eens naar mij?
Nee, ik luister nooit naar. Nee, kun je nog even blijven zitten, Bernard?
Ja.
Alsjeblieft. Ja, Bernard, je zat naast hem in het vliegtuig, begreep ik. Heb ik ooit begrepen naar Rusland, of was het nog tijdens de Sovjet-Unie, met iets met de Augustuskoep. Ik ga het hebben over het boek van Michel Krielaars.
Ja, en ik hoor het eerste pianoconcert van Tchaikovsky. Dus,
precies.
Ja.
Ik dacht nog nooit zo lang muziek op BNR geweest.
Klassieke muziek.
Dat was mijn associatie.
Fenomenaal stuk.
Dus, want jij zat met hem in het vliegtuig toch? Naar...
Nee, het is anders. Ik was toen ik voor het eerst in, op een bepaald moment in de Sovjet-Unie kwam, in Moskou. Toen was hij daar correspondent. En toen heb ik lange wandelingen met hem gemaakt. En toen heeft hij mij heel veel uitgelegd over wat ik zag. En ik weet nog, mijn vrouw was mee toen. En die zei, ik stel een hele rare vraag, maar stel hem maar gewoon. Hoe komt het nou dat ik, als ik door Moskou loop, zoveel van die boerenkoppen zie?
Mm-hmm.
Of ligt dat aan mij? Zei die helemaal niet. Dat komt door Stalin. Want die heeft in zijn periode vrijwel de hele bevolking eruit gejaagd en vermoord. En ontzettend veel boeren binnengehaald. En daar zie je nu de kinderen van. Dus het klopt helemaal.
Ja.
Nou, dat is typisch Michel, voor wie ik onvoorstelbaar veel waardering en bewondering heb. En hij weet ook het een en ander van muziek.
Ja, ook nog. Daar heeft hij dus een nieuw boek over geschreven. De Klank van de Helstaat. Muzici in de tijd van Stalin. Een typisch Krielaars boek, als ik het zo mag zeggen. Zoals hij ook het brilletje van Tsjechov heeft geschreven. Je ziet hem echt door Rusland struinen. Van die huismusea die je overal in elke stad wel hebt. Daar gaat hij langs. En hij praat met Janne Alleman over klassieke muziek. En probeert een antwoord te vinden op de vraag. Waarom hebben onaantastbare en unieke muzici en componisten in de Sovjet-tijd hun vervolging onder Stalin te danken? Hoe hielden ze zich staan in deze zware tijd? En wat bracht hen ertoe om in hun werk wel of geen concessies te doen richting Stalin? Om eventueel in het gevlijt te komen. Maar ja, ik ben nog aan het begin, bladzijde 70, ongeveer 80. Maar
je gaat hem nu al recenseren?
Nee, zeker niet. Oh. Maar wat dit boek het vermelden waard maakt, is dat er een Spotify-playlist eraan zit gekoppeld.
Wat modern van meneer Krielaars.
Ja, precies. Hè. De Klank van de Helstaat kun je vinden op Spotify. Dus aan elk hoofdstuk zitten muziekstukken vast. Wat je net hoorde, hè, wat Bernard al zei. Tchaikovsky pianoconcert nummer 1. Passend bij hoofdstuk nummer 1. En dan heb je ook nog dit wat je kan luisteren als je aan het lezen bent.
Heb je ook zo'n 2-for-12 belletje, als ik het antwoord weet?
Ja, mag.
Peter en de Wolf.
Van?
Prokofjev.
Ja, heel goed. En we hebben natuurlijk zijn naam al laten vallen, Stalin. Prokofjev stierf op dezelfde dag als Stalin.
5 maart 1953.
Ja, en dat lees je.
En voor wie liepen er meer mensen uit?
Voor Stalin.
Ja?
Als ik het boek mag geloven.
Ja, dat geloof ik onmiddellijk.
Ja. In ieder geval, ja, dit is dus Prokofjev. Michel heeft daar Peter en de Wolf. Michel heeft daar een mooi persoonlijk verhaal bij dat je kan lezen in het boek. En tot slot nog een keer Prokofjev met een ode aan Stalin, waarmee hij wilde scoren bij de grote leider.
Ja.
kijk ik toch even naar Bernard die met mij deze quiz speelt. Maar ik weet het niet.
Nee, ik ken het titel. Al, ik weet niet hoe het heet. Ja.
Ja, dit is ook Prokofjev.
Ja, daar ging ik ook vanuit.
Even zoeken in het boek ook weer. Even spieken. Ik ben even kwijt. Ik wist het wel. Ode aan Stalin heet het, geloof ik, zoiets.
Nou.
Ja.
Nou, ik kan het even niet vinden.
Geeft niet.
Kom op terug. In ieder geval ruim 3,5 uur klassieke muziek. Te kort om het boek van ruim 350 pagina's uit te lezen.
Nee, maar ik ga het wel onmiddellijk kopen.
Te verkrijgen bij de... Hoe zegt Wilfred Gené dat altijd de betere en de middengoede boekhandel, geloof ik, hè?
Ja, precies.
Egezus. Steun de kleine boekwinkel.
Dankjewel, Bernard.
Ja, leuk dat je er was. Dat was... ik heb het even opgezocht. Ik weet niet wat het is. Stravitsa Hail to Stalin. Als ik dat lees op de Spotify-list Klank van de Hel staat. Door naar het volgende onderwerp. Komt-ie. Ook weer muziek.
Nou, ik neem aan dat dit het volkslied van Armenië is. Onze vorige aflevering hadden we het volkslied van Kosovo.
Ja.
Dat werd heel erg gewaardeerd. Maar het was een versie met tekst. En blijkbaar is de officiële versie zonder tekst.
Ja. Ik weet niet hoe het met het Armeense volkslied zit.
Nee.
Ik heb er eigenlijk niet op gelet.
Toch is een hartig woordje spreken met onze volksliedredacteur. Dat hij dit voortaan toch eens uitzoekt. Een scheiding maakt tussen met en zonder tekst. Een aangepaste tekst. En,
op straffen van...
Eén zweepslag.
Okay.
Ja. Zeg, Armenië dus.
Ja.
Stond er alleen voor tijdens de oorlog vorig jaar tegen Azerbeidzjan om Nagorno-Karabakh, waar Azerbeidzjan kon rekenen op militaire steun uit Turkije en Israëlische drones. Zagen we dat het Armeense leger die oorlog in zijn eentje moest zien te klaren. Zonder steun van het Westen. Er werd al wat geroepen door Frankrijk, maar het bleef bij praten.
Uh-huh.
En zonder steun van Rusland, ook al hebben mensen misschien daar toch een ander beeld bij.
Ja, klopt. Daarover straks meer. Sinds het einde
van de cliffhanger.
Ja, ik vond hem ook briljant origineel gevonden.
Cliffhanger.
Sinds het einde van de oorlog, die begon op 27 september... en eindigde met een staakt-het-vuur op 10 november... moeten Russische vredestroepen Armenië en Azerbeidzjan uit elkaar houden. Maar reizend door Armenië vorige maand viel me op hoe weinig geliefd Rusland is onder de Armeniërs op straat en hoe weinig vertrouwen ze hebben in die Russische vredestaak.
Laten we dan bij het begin beginnen, want ja. Ik vind dit al een fascinerende introductie. Waar ben jij geweest voor dit verhaal? Vertel eens wat meer over je reis, ook qua route.
Ja,
Russische route in Armenië.
Russische route in Armenië. Die reis ging waar dit verhaal in zich afspeelt. Dat is eigenlijk richting het zuiden van Armenië, de provincie Shunik. En dat grenst aan Azerbeidzjan. En daar is er van alles aan de hand qua Russische vredestroepen die daar lopen. Qua Armenië en Azerbeidzjaanse soldaten die elkaar oog in oog aankijken. Aliyev, de Azerbeidzjaanse president, heeft gezegd van nou die Shunik-provincie, dat lijkt me wel wat voor de toekomst, want dat is ons voorouderlijk land. Dus die heeft zijn oogje daarop laten vallen. Wat wil zeggen van ja, die oorlog om Karabach is dus nog niet afgelopen. Dus daar heerst van alles in die provincie. Dat zeker een bezoek waard is om uit te vogelen. Van ja, wat is er gaande? Wat is die Russische rol eigenlijk? En hoe denkt men op straat daarover? En ik pakte de auto samen met mijn chauffeur en we reisden af naar het zuiden, richting Goris en Kapan.
En ik zat het nog even op te zoeken, maar Armenië grenst niet aan Rusland.
Nee, er zit nog wat tussen. Ja, Georgië.
Georgië en Azerbeidzjan, ja, die overlappen, overkappen Armenië, ja, als het ware.
Klopt.
Want jij had het al over, nou ja, je bent richting het zuiden gegaan. Toen dacht ik al van, hey, ja, dan daar kunnen de Russen niet vanaf de grens zomaar heen. Maar ze zitten niet eens aan Armenië vast. Nee. Wel met de zuidelijke Caucasus natuurlijk en de noordelijke Caucasus. Dan is dat noordelijke deel is Rusland.
Uh-huh.
Dat even gezegd hebbende, wat zag jij onderweg?
Ja, je hebt dus die wat ik al net zei, Goris Kapan, dat zijn de twee dorpen, steden in die provincie Shunik. En dat is een weg van 60 kilometer en die kronkelt door de bergen. Ik bedoel, als toerist is het schitterend, je kan prachtig plaatjes schieten. Maar wat je ook ziet onderweg is dat je eerst kom je op een Russische controlepost waar de Russische vredesoldaten zijn. Even later, nog geen 5 minuten later, kom je op Azerbeidzjaanse controlepost met gemaskerde Azerbeidzjaanse soldaten. nog niet eens 5 minuten later kom je bij een Armeense legerpost met Armeniërs soldaten die je auto controleren. En zo gaat het 60 kilometer, niet de hele tijd door, maar steeds om de hoeveelheid kilometer gaat het door. In de bergen zie je dan weer opeens een Armeense vlag opduiken. Daar tegenover de Azerbeidzaanse vlag opduiken. De Russische vlag ergens tussendoor. En ja, die weg is heel, heel pijnlijk voor de Armeniërs, want ze worden eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt. Die weg die kronkelt door die bergen, van Goris naar Kapan. En eigenlijk tot de oorlog vorig jaar in Nagorno-Karabakh had Armenië zeggenschap over die weg. Want ja, daar kwam geen Azerbeidzjan tussen. Want Azerbeidzjan dat zat achter Nagorno-Karabakh, om het maar even uit te leggen. En kon geen aanspraak maken op die weg en was daar niet in de buurt te vinden. Maar sinds die oorlog...
Weg.
Soort van, ja. Want eigenlijk Nagorno-Karabakh is officieel Azerbeidzjaans grondgebied volgens internationale wetten. En sinds die oorlog heeft Azerbeidzjan een aantal van die gebieden deels Nagorno-Karabakh heroverd. Alsmede ook een gebied dat tussen Nagorno-Karabakh ligt en Armenië. Ook daar, snap je nog? Als je het niet snapt, dan...
Ja, ik pak de kaart erbij.
Ook daar was voor de oorlog zat daar geen Azerbeidzjaanse soldaat. Maar nu sinds de oorlog staan ze eigenlijk op eigen grond tot aan de grens met Armenië. En die weg die eigenlijk tot die weg kronkelt over Armeense en Azerbeidzjaanse grond. Dus opeens eisen de Azerbeidzjaanse soldaten, of Baku, eist stukken van die weg op. Tot afgrijzen natuurlijk van de Armeniërs die opeens geconfronteerd zien.
Beetje Baarle-Nassau.
Ja, zo zou je het ook kunnen zien, ja.
Zonder bergen.
Precies, ja.
Met bergen.
Dus die weg is daar hebben ze geen controle op. En Azerbeidzjan die dat pest dan terug, want er waren Iraanse vrachtwagens, chauffeurs of vrachtwagens. Die werden er niet toegelaten, hè, die vrachtwagens richting Armenië om te bevoorraden. Die werden door de Azerbeidzjaanse soldaten niet toegelaten om een weg richting Armenië te vervolgen. Dus ik ben die weg overheen geweest. Ben dus ook in Azerbeidzjan geweest, zonder visum.
Hoe werd er naar je gekeken?
Nou ja, ik zat niet eigenlijk. Ik zat in een auto, een Armeense...
Het zijn allemaal controleposten.
Ja, maar ze lieten je toch wel heel makkelijk gaan. Die Azerbeidzjaanse soldaten gemaskerd. Sinds de Krimoorlog let ik heel erg op een embleem. Een gemaskerde gezicht. Dus
Goede mannetjes,
maar dan van Azerbeidzjan. Die keek je aan en wuifde zo van nou, rij maar door. Aan de andere kant de Armeense soldaten of de Armeense legerpost, die wilden wel ons controleren. Ik moest het paspoort laten zien, maar er was verder niks aan de hand. Dus ja, het is nog wat dat betreft een beetje een soort van niemandsland waar nog niet keiharde wetten, visumregels gelden en wat je allemaal moet doen. Maar het geeft wel een aardig inzicht over hoe die verhoudingen nu liggen en wat er is verschoven sinds die oorlog in Nagorno-Karabakh.
Ja, dan dit is een beetje ter inleiding, want dan gaan we nu wat meer richting ja, de reden toch van dat we dit als hoofdverhaal van aflevering 106 van de Perestrooikast hebben gebombardeerd. Jou viel al vrij snel op wat de Russische invloed en aanwezigheid in de regio was. En je weet het allemaal wel. Maar omdat er dus niet echt vanuit Rusland actief aan die oorlog werd meegedaan of partij werd gekozen, ja, was je natuurlijk toch benieuwd naar in hoeverre ga je dat echt ook zo zien. En toen ging je die roadtrip maken. En toen viel jou, denk ik, voor het eerst die Russische aanwezigheid op.
Dat begon eigenlijk al vanuit Yerevan. Dan is ongeveer 6 uur rijden.
Toen je al richting die provincie ging.
Ja, dan is 6 uur rijden naar Shunik. En toen wees mijn chauffeur op. Kijk, daar bij de Turkse grens staan Russische grensposten. Ik denk, hé, hoe kunnen die er nou daar zijn? Maar daar begon het al mee. Thuis heb ik dat nog even opgezocht. Kom er zo nog even op terug. Dus we reden door. En op een gegeven moment kom je de provincie Shunik in. Via een berg. En dan heb je uitzicht over de provincie. En daar zie je een groot billboard, reclamebord van Poetin. Waarop staat voor altijd samen in het Russisch en het Armeens. Dat is een reclamebord betaald door de Armeense Communistische Partij. Dus dan zie je
rare tekst, voor altijd samen in het Russisch en het Armeens.
Ja, nou ja, hoezo is dat raar?
Voor altijd samen in het Russisch en het Armeens.
Nee, voor altijd samen in het Russisch.
Ah zo, twee zinnen.
Ja, twee zinnen, ja.
Oké. Okay.
Ja, zo dus. Betaald door de Armeense Communistische Partij. Maar gaandeweg ga je steeds dieper...
De Communistische Partij?
Ja, ja, ja.
De tegenstander van Poetin tijdens de verkiezingen in eigen land?
Ja, zo kun je inderdaad stellen. Dat viel op. Van ja, hoe zit het eigenlijk precies? Maar goed, zij danken Poetin. Dus je gaat verder die weg op. Rij je af en dan zie je al Russische troepen met vlaggetjes, legertrucks. Kom je zo nu en dan langs. Niet dat je denkt van wauw, wat gebeurt hier allemaal. Maar dan als je, zeker die weg, dan zie je dus die Russische vredesposten, vredessoldaten. Dan zie je die vlaggen. In het stadje Kapan was ergens een zo'n terreinwagen van de Russische geheime dienst. Afdeling grensbewaking ook onderweg op die weg van 60 kilometer. kilometer zie je een terreinwagen van de Russische geheime dienst FSB met afdeling grensbewaking. Dus ja, je voelt gewoon dat wat dat betreft, qua die veiligheidsstructuur of defensie, daar heeft eigenlijk Armenië zeker niks over te zeggen. Wat ik zei over die grensposten bij Turkije, de Armeense premier heeft toestemming gekregen van oké, Rusland, jullie mogen daar staan. Jullie kunnen die grens controleren met Turkije namens ons. Dus je ziet, Rusland heeft het gewoon wat dat betreft voor het zeggen. Ik ben ook niet toegelaten tot Nagorno-Karabakh. Terwijl me dit begin dit jaar wilde ik ook naartoe gaan. Toen kreeg ik toestemming zowel van de autoriteiten van Armenië als van Nagorno-Karabakh. Maar blijkbaar zijn de regels zijn versterkt of in ieder geval strenger gemaakt. En vermoedelijk zit Rusland daar toch wel achter van, nou, die willen gewoon geen pottenkijkers. Eventueel in een 1-2'tje met Azerbeidzjan, die ook geen pottenkijkers in dat Nagorno-Karabakh wil. Dat je kan zeggen van, nou, oké, Rusland zegt van, nou, wij houden buitenlandse journalisten tegen. Azerbeidzjan geeft ons dan dit. Een soort van deal om te voorkomen. Dus nee, een soort deal dat wij daar niet kunnen komen als journalist.
Maar hoe zit het dan met die Russische steun aan Armenië? In relatie tot die oorlog?
Ja, dus daar heb ik best wel Armeniërs over gesproken. Op straat, experts, politici. Die voelen zich eigenlijk, als ik mijn woorden mag zeggen, gewoon genaaid. Rusland en Armenië zitten samen in zo'n veiligheidsorganisatie. Een soort à la de NAVO. Waarin geldt van een aanval op één is een aanval op allen. Maar Rusland stak eigenlijk geen poot uit richting Armenië.
Ze zitten wel in meer organisaties samen.
Ja, maar goed, daar kreeg eigenlijk Armenië tot zijn eigen verrassing niks voor terug. En wat je zag is, Rusland probeert natuurlijk beide partijen te vriend te houden. Armenië en Azerbeidzjan, waar ze mee moeten dealen in de achtertuin, de zuidelijke Caucasus. Maar wat ik ook meerdere van experts heb gehoord, dat eigenlijk Rusland Armenië bewust liet bungelen. Totdat er een grens was bereikt, eigenlijk dat Armenië niet anders kon van Rusland, help ons, je moet iets doen. Want anders worden we zo meteen overlopen. Dus Rusland zei, prima, doen we dat, maar dan komen er wel Russische soldaten op jullie grondgebied. En dat is een waarschuwing wat ik van meerdere experts heb gehoord. Van dat zwak maken, dat afhankelijk maken van een land, in dit geval Armenië, is iets wat Rusland aan het doen is. Bijvoorbeeld ook met Wit-Rusland, Belarus. Van je kan als land geen kant meer op. Dus moet je wel je hand ophouden bij Rusland. En die wil er natuurlijk weer wat voor terug. Dus zo heeft Rusland, en dat heeft onze Isa ook al een keer gezegd bij ons eerder in de aflevering, in Armenië nu eigenlijk min of meer weer soldaten staan. En je ziet ook basis bij Kapan, dat stadje zie je. Voordat je het inrijdt zie je ook een kleine militaire basis. Dus ze zitten daar gewoon en die gaan niet meer weg. Die vredessoldaten zitten daar tot 2025.
Ja.
Met een optie tot verlenging nog 5 jaar enzovoorts. Tenzij een van de partijen, Armenië, Azerbeidzjan of Rusland zelf, die het staakt-het-vuur hebben ondertekend, zegt van, nou, we kappen ermee.
En dat zijn dan allemaal vredessoldaten?
Ja,
Rusland zou denk ik gewoon stabiliteits...
Ja, dat zijn 1960 soldaten, 2000 soldaten. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat het allemaal pure vredessoldaten zijn. Er is ook heel veel onduidelijkheid over wat het mandaat van die vredessoldaten is. Hoe ver kunnen ze gaan om bijvoorbeeld Armeense vluchtelingen die terug willen keren naar Nagorno-Karabakh, hoe ver gaan die Russische soldaten echt om die vluchtelingen te beschermen? Wat doen ze eigenlijk om die partijen uit elkaar te houden?
Dus mandaat is onduidelijk?
Dat mandaat is onduidelijk. En dat is wat ik ook probeer te zeggen. Dat ondermijnt ook de vertrouwen in de Russen. Voelen de Armeniërs zich echt wel veilig bij die Russen? Of is het de Russen vooral om zichzelf te doen, om daar een strategische post neer te zetten, om ook controle te hebben, te kijken van Turkije, dat natuurlijk met Azerbeidzjan close is, van dat die geen te grote voet heeft zet op de zuidelijke Caucasus.
Misschien even goed om het nog wat historischer te maken. Het vertrouwen van de Armeniërs in de Russen. Want jij zegt al, dat is er niet op dit moment.
Ja.
Ze voelen zich genaaid, omdat er natuurlijk allerlei organen zijn waar Armenië en Rusland samen in zitten, of waar Armenië door Rusland bij betrokken is, om toch wat sterker in de regio nog voet aan de grond te hebben. Even een geschiedenislesje.
Ja, wat wel natuurlijk wel zoiets, Nagorno-Karabakh is officieel Azerbeidzjaans grondgebied. Dus ja, dat is een oorlog op Azerbeidzjan. Dus wat dat betreft werd Armenië natuurlijk niet direct aangevallen. Dat zou Rusland als excuus kunnen gebruiken van
Klopt. Nee, ik doelde ook meer op jouw reis door Armenië, waarbij je dus niet in Nagorno-Karabakh uiteindelijk hebt kunnen komen, maar wel in Armenië al die Russische aanwezigheid hebt gezien natuurlijk.
Ja.
En bracht mensen dat weer terug in de tijd. Ja, misschien goed voor jou, voor ons, om even dat uiteen te zetten. Stalin, Lenin, waar wil je beginnen?
Ja, de naam Stalin valt een beetje vaak in deze aflevering. Maar goed, wat je ook vaak hoorde van waar dat historisch dat vertrouwen ook niet echt sterk is bij de Armeniërs over Rusland. Dat ze daar ook. Dat ze denken van ja, waarom, we kunnen ook op basis van de geschiedenis de Russen niet vertrouwen. Wat gebeurde er bijvoorbeeld? Wat ik meerdere keren hoorde en wat ik ook probeer op uit te zoeken in de geschiedenisboeken, is eigenlijk dat onder Stalin. Stalin besloot eigenlijk om in de jaren 20 Nagorno-Karabakh aan Azerbeidzjan te geven. Terwijl daar in de meerderheid etnische Armeniërs woonden. Dus daar voelde Armenië zich al van ja, hallo, dit is ons grondgebied. Althans, hier wonen onze mensen. En dat wordt nu zomaar even weggegeven als cadeau aan Azerbeidzjan.
Dat was een van de vroegere deportatieacties van Stalin, volgens mij. Hè?
Ja, dus dat is altijd weer dat met die bevolkingen,
met die etniciteit.
Etniciteit, waar dat natuurlijk de hele tijd al door de geschiedenis van de Sovjet-Unie mee. Hoe zeg je dat, gediscussieerd wordt, of in ieder geval waarmee gekloot wordt.
Nou, er werd niet gediscussieerd.
Nee, dat is niet juist, maar in ieder geval.
Het was gewoon een bevel, oprotten.
Precies, ja. Dus daar zie je de wantrouwen van Armeniërs in. En ook voelen ze zich door Lenin beroofd van Nakhichevan, een Azerbeidzjaanse exclave tussen Turkije en Armenië. Ook daarvan zeggen de Armeniërs, ja, waarom wordt dat zomaar aan Azerbeidzjan weggegeven? Dus ze voelen zich gewoon ook historisch niet van, goh, Moskou, dat is een vriend daar waar we op kunnen bouwen.
Nee. Wie moet het dan wel voor ze opnemen? Ik had het al even kort over Frankrijk. Je had het de vorige aflevering natuurlijk over Charles Aznavour.
Ja.
Die historische banden tussen Frankrijk en Armenië, die zijn er.
Mm-hmm.
Daar werd ook vorig jaar tijdens die Nagorno-Karabakh oorlog wel even aan gerefereerd. Van ja, het was toen in die transitiefase van Trump en Biden. Wat gaat daar gebeuren? Nou, mm-hmm. Misschien Macron. Het Westen, wat voor rol is
het? Ja, het zijn allemaal mooie woorden. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel banden lopen tussen het Westen en Armenië. Denk aan de diaspora in Frankrijk, ook wel Nederland, in de Verenigde Staten. Armenië is lid van het Oostelijk Partnerschap met de Europese Unie. Er zijn nog allerlei andere dwarsverbanden. Maar eigenlijk komt het gewoon op neer dat het Westen niet meer dan kan toekijken. Want wat kan het Westen doen? Troepen sturen? Militaire steun verlenen aan Armenië. Dan krijg je een idee van ja, jullie steunen een land dat vecht om Nagorno-Karabakh. Terwijl het Westen altijd roept van we moeten internationale grenzen respecteren. Dat zou weer een precedent scheppen voor andere bevroren conflicten als op de Krim of Oost-Oekraïne of Abkhazie of noem het allemaal maar op. Dus daarin is het Westen ook staat aan de zijlijn wat betreft het internationale recht, waar ze natuurlijk zelf groot voorstander van zijn.
Ja, maar tegelijkertijd wil Jerevan niet alleen staan.
Nee, Jerevan wil zeker niet alleen staan.
Dus en ook niet afhankelijk zijn van de Russen door wie ze eerder genaaid zijn.
Nee, dus wat doet Jerevan nu? Wat proberen ze heel erg? Is gewoon de internationale gemeenschap banden aan te leggen. Dus als je kijkt naar Nagorno-Karabakh, roept Jerevan, dat willen we eigenlijk oplossen in die OVSE-Minsk-groep, waarin Frankrijk, Verenigde Staten en Rusland zitten.
Ja.
Die moeten zorgen bemiddelen tussen Armenië en Azerbeidzjan.
Nou moeten we misschien wel heel kort even benadrukken dat dit gebeurt natuurlijk onder aanvoering van Pashinyan,
ja.
Premier,
ja.
Die met zijn kabinet een deel van de Armeense bevolking vertegenwoordigt, maar ook in Armenië zelf is veel strijd. Hè? Je beschreef net al het billboard, veel strijd over welke koers Armenië moet varen.
Ja.
Dus dit is wel de hoe zou je het omschrijven, de meer diplomatieke kant.
Ja, dit is.
Ja, Pashinyan is ook wel een hardliner soms. Het is een beetje een rare snuiterd.
Ja, kijk, hij loopt een beetje voor de troepen vooruit eigenlijk, voor de Armeniërs vooruit. Want Pashinyan is al heel erg bezig om wat zijn doel naar vrede is, om Armenië eigenlijk onmisbaar te maken in de Caucasus. Dus hij wil weer band aanknopen met Turkije, waar ze eigenlijk van oudsher, historisch gezien natuurlijk, 1915, een haatrelatie mee hebben. Hij wil ook met Iran goede banden hebben. Eventueel ook met Azerbeidzjan. Want wat hij wil is gewoon dat Armenië zo sterk verbonden is economisch met andere landen om zich heen, is dat voordat er een oorlog, voordat iemand denkt aan een oorlog, ben je ook zelf de sjaak als je gaat vechten met Armenië of om grondgebieden, wat dan ook. Want dan snij je ook zelf in de vingers. Plus wat je dan ook krijgt, hij kan zich daar minder afhankelijk maken van Rusland. Als hij ook vrienden wordt of beter omgaat met Turkije. Dan heb je niet alleen Rusland als enige...
Ja, die de machtspositie kan misbruiken.
Precies, aan het zuurstofflessen hebt zitten. Dus daarin probeert hij, wat dat betreft, probeert hij dus het internationaal te zoeken. En ook binnen die OVC-Minsk-groep probeert hij ook internationaal een oplossing te vinden voor Nagorno-Karabakh. Azerbeidzjan daarentegen, Aliyev, roept van niks, internationale gemeenschap. Dit boek is gesloten. We hebben Nagorno-Karabakh veroverd. Er zijn nog steeds wat delen in Armeense onder Armeens zelfbestuur. Maar hij besluit van het is klaar, het is gebeurd.
Ja.
Dus zo probeert Armenië zich een weg te vinden om de vrede, om in ieder geval vrede te hebben en op het rechte pad te komen, om het zo maar te zeggen, of in ieder geval op het vredespad te komen. Aan de andere kant zie je ook dat de Armeniërs daar eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Er was vorige maand was ook een groot feest ter ere van 30 jaar onafhankelijk Armenië. En Pashinyan had een grote lichtshow voorbereid en dat wilde hij echt graag hebben, want hij wil vooruitkijken. Hij wil niet. Hij wil laten zien hoe sterk en groot onafhankelijk Armenië is. Ja. Dat wilde hij benadrukken.
Alles erop en eraan. En muziek, precies, dans, ja,
muziek,
zang.
Dansen, prachtige lichtshow met Armeense symbolen in het in ik weet niet hoe ze dat deden technisch. Maar in ieder geval, ik sprak ook de dagen eromheen met Armeniërs. Die zeiden, ja, wij zijn dit gaat prima dat je iets feest, viert. Maar zo groot, dat kan niet. We zijn nog een land in rouw.
Maar het was toch ook de viering van 30 jaar onafhankelijkheid?
Ja, maar het is een jaar na de oorlog. Nog niet eens een jaar. En elk Armeniër heeft wel een vriend, een broer, een vader die is omgekomen. Als je door het land reist, zie je dorpen met begraafplaatsen, met verse begraven, met graven van omgekomen soldaten. Er zijn nog krijgsgevangenen in Azerbeidzjan. Er zijn nog vermiste mensen, er zijn oorlogsvluchtelingen. Dus dat land is nog zo diep in trauma. Want die kaarten zijn ook zo geschud door die Nagorno-Karabakh-oorlog. Het is daar zo, de situatie is zo veranderd, ook in die samenleving, dat die samenleving, niet de hele samenleving, daar nog klaar voor is om al... Met Turkije, dat natuurlijk ook dat Azerbeidzjan heeft gesteund, om daar al goede banden mee aan te knopen.
Ja, tegelijkertijd, deze hele zaak doet mij in sommige opzichten ook wel aan de Oekraïne denken. En nu jij het zo hebt over die lichtshow. Ja, weet je, in de tijd dat de Krim werd geannexeerd door Rusland en de strijd om Oost-Oekraïne losbarstte, 2014-2015, kon je zeker goed feesten. Maar er waren ook muziekoptredens van Okean Elzy bijvoorbeeld. En natuurlijk, die band is populair. En dan gaat dat natuurlijk gepaard met licht en geluid en van alles en nog wat. Wat ik ermee wil zeggen is, kijk, daar ook werd de onafhankelijkheidsdag nog steeds gevierd met veel bombarie. Het is juist ook zo'n evenement, niet alleen vanuit de premier, maar ik denk ook vanuit een deel van de bevolking, om te laten zien waar je vandaan komt en waar je voor staat. En die evenementen werden ook aangegrepen door heel veel mensen, met name die muziekoptredens, om emoties kwijt te kunnen. Weet je nog Okean Elzy die dan op het podium het Oekraïense volkslied ging zingen en dat 80.000 man meezingt? Waren ook net de Krim kwijt. We zagen ook het oosten in puin liggen. Natuurlijk, het is een groter land en Lviv en Kiev is niet de rest, maar...
Ja, dat ik me wel op... Ik snap je punt. Overigens, die mensen die ik sprak, die zeiden echt niet zo van helemaal geen festiviteit. Het moet alleen wat kleinschaliger. Dus snappen dat je iets moet vieren, dat begrepen ze.
Maar ze hadden meer het gevoel dat de premier dit ook zelf voor zijn gebruikte.
Eigen, voor, ja, precies. Hè, dat voor zijn eigen karretje, voor zijn eigen gewin, voor zijn eigen zaak. En wat ik me wel opviel, maar ik heb daar niet met mensen gesproken, maar dat viel mij heel erg op, als je het hebt over Oekraïne. Ik vond de Oekraïners rond die periode die je beschrijft, 2014, 2016... ja, daar zag je echt een eenheid dat land worden. Opeens hadden ze iets om voor te vechten, om het zo maar even te zeggen. Opeens hadden ze het gevoel van wij bestaan. Wij zijn Oekraïne. We hebben de Krim, of die zijn we verloren. Of hoe je dat mag zeggen, Oost-Oekraïne wordt gevochten. Ze bedanken wel eens Poetin van goh, hij heeft het van Oekraïne een geheel gemaakt. Waar opeens werden bruggen in het geel-blauw geschilderd. Vlaggen hingen er. Dus je zag opeens dat een soort van Oekraïnse eenheid bewustzijn kwam. Terwijl ik bij Armeniërs proefde ik nog veel meer. Maar nogmaals, ik heb ze niet over gesproken, maar dat is mijn eigen...
Niet allemaal.
Nee. Maar ook niet ook echt over dit onderwerp proefde ik veel meer nog verdriet. En teleurstelling en rouw en haat en wrok. En veel minder dat Oekraïnse sterke gevoel van de borst vooruit. We nemen het op tegen die Russen.
Ja, dus ja, de meeste mensen wonen natuurlijk in Yerevan. En dat zit wel iets van de frontlinie vandaan.
Ja.
En bijvoorbeeld in Kiev hebben we natuurlijk ervaren met Maidan. Met wat daar allemaal is gebeurd. En als je daar dan een festiviteit organiseert, dan is dat ook een koppeling die je heel snel naar dat verdriet maakt. Ja, het is wel interessant. Het is meer psychologie. Dat is niet helemaal ons terrein. Mm-hmm. Maar nou,
amateurpsychologie.
Wat ik zo interessant vind aan jouw vraag, of aan jouw verhaal, en jij gaat zo kort nog iets vertellen over de juridische nasleep die dit krijgt. Maar wat interessant is aan jouw verhaal, is dat wat ook een beetje het verhaal van Bernard natuurlijk was. Het is niet zwart-wit.
Nee, dat is het nooit.
Dat is het nooit. En zeker niet in onze regio.
Nee.
Ja. Fascinerend.
Zeker. Het is ook fascinerend, wat ik al zo even in de vorige aflevering zei, dat je al die landen daar wel bij elkaar ziet te komen. Hè. Turkije, Azerbeidzjan, Armenië, Georgische vrachtwagenchauffeurs, Iran. Daar was ook namelijk gedoe over tussen Armenië en Azerbeidzjan. Tussen Iran en Azerbeidzjan de afgelopen weken. Dat bespaar ik eventjes. Rusland die erbij is. Dus ja, dit is gewoon wat dat betreft. Iemand zei tegen mij, het is een mijnenveld, net als de Balkan.
Ja. Je vertelt dit verhaal nu aan mij, aan de luisteraar. Je hebt ook een aantal publicaties waar je aan werkt, die ook verschijnen nu in allerlei kranten.
Nou, eentje maar hoor. Good old Reventoris Dagblad.
Ik maak je altijd groter dan je maakt bij jezelf
dat is,
in.
Dat is heel aardig.
Ik ben een soort Pashinian.
Lichtje.
Waar gaat dat verhaal over? Waar gaan die verhalen over?
Nou, een beetje dit onderwerp ook wel. Maar ook over de. Ik ben ook met vluchtelingen heb gesproken. Die daar die zitten en in de vraag van: goh, willen jullie terugkeren? Durven jullie terug te keren? Nou, ja, dat merk je gewoon. Dat een deel zijn. Er zouden volgens de Armeense Migratiedienst. Zou het gaan om 9000 vluchtelingen. Vanwege die oorlog naar Armenië toegegaan. Een deel daarvan gaat naar Rusland, omdat ze betere kansen hebben. Een deel blijft in Armenië. Of een deel gaat terug, bedoel ik, naar Nagorno-Karabakh, van de gebieden die nog in Armeense handen zijn gebleven. En een deel blijft in Armenië uit sociaal-economische redenen, maar ook uit veiligheidsredenen. Omdat ze gewoon niet ervan op aan kunnen dat als ze teruggaan naar een huis dat inmiddels in Azerbeidzaanse handen is gevallen, hun woonplaatsen, dat ze daar veilig kunnen leven. Ook omdat ze vragen tegen ze hebben bij die Russische vredesmacht. Wat gaan die doen? Wat is hun mandaat? Nemen die het echt op voor mij? Dat weten ze niet. Wat dat betreft hebben ze zoiets van, ja, wij gaan daar niet naartoe. Het is te link. Ondanks dat ook in dat vredesakkoord staat, dat is getekend tussen Azerbeidzjan en Armenië en Rusland op 10 november, dat vluchtelingen terug mogen keren.
Al 30 jaar Russië, Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabakh. Dan noemen we het even 30 jaar, omdat dat sinds de onafhankelijkheid is. Ja. Maar je beschrijft zelf al in het historische verhaal dat de strijd om Nagorno-Karabakh tussen allerlei partijen, onder allerlei leiders, dat die situatie altijd onderhevig is aan verandering. Wat is de huidige juridische stand van zaken? Want er speelt iets in Den Haag zelfs.
Ja, ze staan voor het hekje, noem je dat toch? Of voor de rechtbank, in ieder geval voor het VN-hof in Den Haag. Daar lopen allerlei zaken tussen Armenië en Azerbeidzjan, waarin ze elkaar aanvallen op discriminatie, op etnische zuivering, op vrijlating van krijgsgevangenen, vandalisme tegen het Armeense historische en culturele erfgoed. Dus daarin zie je nog steeds dat wat dat betreft nog steeds genoeg valt te rusje tussen beide landen. Dus ik zie wat dat betreft ook niet dat die landen nu zometeen binnen de kortste keren gezamenlijk door één deur gaan.
Het speelt allemaal deze week, hè? De zaak wordt voorgebracht.
Precies, ja. Het is nog even. Ik zat me even niet bijster. Weet ik niet even zeker wanneer de uitspraak over komt. Maar in ieder geval in Den Haag vechten ze elkaar ook aan.
Ga je weer terug?
Als het even kan, zou ik wel terug willen, ja.
Noem nog even je favoriete drankje.
Dat is
of
toch,
hapje?
Dat is toch wel de zelfgemaakte wijn bij een of andere café in Jerevan.
Zelfgemaakte wijn bij een of andere café in Jerevan?
Zoals het heet, vin naturel, heel, heel hip. Ja, dat vind het West heel hip, maar dat vind je daar eigenlijk overal. Gewoon een familie, een restaurant, dat gewoon.
Rode wijn.
Witte wijn was het.
Witte wijn.
Dat, ja,
ik veel. En naturel, dat slaat op wit.
Nou, vin naturel wil geloof ik zeggen. Gewoon pure wijn zonder enige toevoegingen, chemische toevoegingen of alle andere troep, of wel of niet troep die in je wijn zit. Maar dit is gewoon rechtstreeks vanuit het land. En het grappige was dat. Dat dronk ik tijdens lunch, 3 glazen van gedronken. En je weet wat er normaal gesproken gebeurt. Ja, dan heb je na afloop, voel je slaperig, ben je gaar, ben je moe, ben je dronken, wat dan ook. Ik voelde helemaal niets.
Waren de druiven zuur?
Ja, misschien komt het door die toevoegingen die je normaal gesproken krijgt in je niet vin naturel.
Ik vond dit een boeiend einde van een gewogen verslag.
Ja,
uit Armenië. Ik weet ook niet goed hoe we dit nou moeten afronden, want het verhaal is natuurlijk niet af.
Nee, het is zeker nog niet af. Wat je ook ziet is, het gaat op Twitter nog altijd de keer tussen Azerbeidzjan en Armenië.
Nou, bleef het maar bij Twitter.
Het blijft ook niet bij Twitter. Ze zijn nog steeds wel schermutselingen tussen de beide landen. Rond die grensgebied ook nog een andere plek aan de andere kant van Armenië. Het is natuurlijk de vraag, ja, wat gaan die Russen en de Turken daar nog doen? Het is geen gesloten hoofdstuk. Zoals iemand zei, de begraafplaats. Ik was op een begraafplaats in Goris. Waar 42 verse graven lagen van omgekomen Armeense soldaten. En ik stond daar foto's te maken. En toen kwam er een man naar me toe. Wat doe je daar eigenlijk? Ga je die foto's doorsturen naar de Azerbeidzjaanse media? Zodat die kunnen laten zien van, goh, kijk eens, we hebben ze verslagen. Hier liggen 42 dode Armeense soldaten. Dit is onze overwinning. Want hij zei van, ja, ook in de media wordt die oorlog uitgevochten. En hij besloot van, deze oorlog is überhaupt nog niet afgelopen.
Zullen we deze uitzending afronden met iets luchtigs, zoals immer?
Een mop. Bedoel je toch? Of heb jij nog iets luchtigs?
Nee. En aflevering 105 lukte het Joost om een... we hebben er niet genoeg om gelachen. Ik moet toegeven, het was eigenlijk best wel gewoon een hele goede mop. Uh-huh. Vorige aflevering over Armeniërs en Azeris. Wel vrij stereotyp natuurlijk, maar des te leuker.
Mijn mop.
En ja, Joost is er dus even niet live... Want hij moet voor een of ander tv-programma op pad.
Ja, daar gaan we nog wel even onze advocaat...
Ik ben nog steeds boos over.
Ja.
Ja.
Dus contractueel is dat niet juist dit.
Dus hij heeft dat ingesproken?
Ja, hij heeft ingesproken. Van 24 seconden.
Ik ben benieuwd hoe dat klinkt.
Ik heb hem op tape staan. Ik heb nog niet geluisterd. Ik heb wel gecheckt of hij goed loopt, maar ik weet het niet zeker.
Nou, Joost, vanuit Moskou, kom er maar in.
25 seconden zelfs.
Zoals je weet zijn de Armeniërs een van de oudste volkeren ter wereld. En toen God de wereld schiep, toen stuurde hij Adam en Eva naar de aarde. En die liepen een beetje zo door het paradijs. En die zien op een gegeven moment onder een boom een clubje Armeniërs zitten. Waarop Adam verbaasd vraagt, Heer, wie zijn dat? Waarop God antwoordt, ik heb geen idee, die zaten er al voordat ik er was.
Ja, dat schudt hij toch wel even uit zijn mouw, hè? Hij had even eentje, deze vond hij, hij had eigenlijk geen tijd, maar hij zegt, deze...
Hij had eigenlijk helemaal geen tijd.
Nee, maar deze schoot opeens te binnen.
Ja, kijk, dan zouden we een nog grotere geschiedenisles moeten geven aan de luisteraar. Maar ik begreep hem, jij ook.
Ja.
Armeniërs zijn oud. Komt op neer. Ja, de rode draad was dus Stalin.
Ja,
dat is een hele aflevering.
Ja.
Nou. Wat doen we volgende week?
Behandelen leden.
Wijntje?
Dat is goed, vin naturel.
Ayato.
Baka.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.